Hij lag er lijkwit, lag hij erbij. En we zijn ook wel eens met een groep in Jeruzalem geweest. En ik moet je zeggen, het graf is leeg, want Jezus is opgestaan uit de dood. Halleluja. De kinderen hebben hun eigen voetbalwedstrijd, zo te zien. Hey, nummer 14. Nou, dan komt het goed. Oké. Gistermiddag is hier de eerste Oekraïense dienst gehouden. Het was fantastisch om te zien hoe heren. Ja, weet je, het is internationaal. De kerk is internationaal. Amen. En ik wil vanmorgen graag het woord met jullie delen. Ik heb ook een filmpje dat ik even wil laten zien. Misschien kan dat nu direct. Lukt dat?
Thorns on his head, spear in his side. Still, it was a heartache that made him cry. He gave his life. So you would understand. Is there any way you could say no to this man? If Christ himself were standing here, a face full of glory and eyes full of tears, and he held out his arms, his nail-printed hands. Is there any way you could say no to this man? How could you look in his tear-stained eyes, knowing it's you he's thinking of? Could you tell him you're not ready? Give me your life. Could you say you don't think you need his love? Jesus is here with his arms open wide. You can see him with your heart if you'd stop looking with your eyes. He's left it up to you. He's done all he can. Is there any way you could say no to this man? How could you look in his tear-stained eyes, knowing it's you he's thinking of? Could you tell him you're not ready to give him your life? Could you say you don't think you need his love? Thorns on his head, your life in his hands. Is there any way you could say no to this man? Oh, is there any way say no to this man?
Wat gaan jullie met Pasen doen? Ja, we gaan naar de familie. Eieren zoeken of... Wat is Pasen? Wat betekent Pasen? De paashaas en de... Ja, we maken er wat van. Nieuw leven enzovoort. Pasen gaat over Jezus. Wat doe je met Jezus? En het viel mij op... Ik wil even met jullie de Bijbel openen. Het viel mij op dat Jezus heel veel volgelingen had. Maar op het moment suprem volgden de mensen op afstand. Dat lees je een paar keer. Je leest bijvoorbeeld van Petrus, dat hij op afstand Christus volgde. Matteüs 27 gaan we opslaan. Matteüs 27. En daarna nog eens iets uit het volgende hoofdstuk. Voornamelijk deze twee hoofdstukken. Ja, die zou je de komende dagen eens moeten lezen. Hierin wordt zo duidelijk beschreven wat er plaatsvond. Wat er plaatsvond, hoe daar een rechtszaak kwam. En ik lees even Matteüs 27, vanaf vers 19. Nogmaals, je moet eigenlijk het hele hoofdstuk gewoon eens voor jezelf lezen. Ik probeer het wel een beetje samen te vatten. Men was al heel lang bezig om Jezus veroordeeld te krijgen. Ja, niet het volk. Het volk werd opgehitst. Weet je, het is heel eenvoudig om een volk verkeerde voorlichting te geven en dan roepen ze allemaal de verkeerde dingen. Hosanna, Hosanna, hij die komt met palmtakken. Dat was nog maar net gebeurd. En even daarna werd er een complot gesmeed. Staat bijvoorbeeld in vers 19... Matteüs 26, vers 59, even de overpriesters en de hele raad trachten een vals getuigenis tegen Jezus te vinden om hem ter dood te brengen. Dus het leiderschap, dacht hoe leiders, vooral dictators, denken dat ze alles naar hun hand kunnen zetten. En dan blijft Jezus zwijgen. Hier staat... Ben ik dus nu even in 26 om even die rechtszaak in te leiden. Vers 62. De hoge priester stond op en zei tot Jezus: geeft gij geen antwoord? Wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus bleef zwijgen. Hij stond daar. De Bijbel zegt, hij wist op welk moment hij zijn leven zou geven. Het was juist de bedoeling dat hij zou sterven. De volgelingen van Jezus, die volgen op afstand. Er staat bijvoorbeeld in hoofdstuk 27, vers 11. Jezus dan werd voor de stadhouder gesteld. En de stadhouder ondervroeg Jezus en zei: zijt gij de koning der Joden? Jezus zei: gij zegt het. Hier sprak Jezus. U zegt het. En op de beschuldiging die de overpriesters en de oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem: hoort gij niet hoeveel zij tegen u getuigen? Pilatus die zat met de handen in het haar. Later in het water, maar eerst hier met de handen in het haar. Hij wist niet hoe hij het had. Hij wist dat deze man onschuldig was en hij probeerde van alles te doen om die rechtszaak rechtvaardig te laten verlopen. Vers 15. Nu was de stadhouder bij elk feest gewoon een gevangene ter keuze van de scharen los te laten. Als je dat eens in Nederland zou doen, ben ik benieuwd wat er ging gebeuren. Denk er maar eens over na. Nou, ze hadden een berucht gevangene, genaamd Barabbas, berucht. En daar zij nu toch bijeen waren, zei Pilatus tot hen: wie wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die Christus, Messias, genoemd wordt? Want, nu kijk, dit is heel cruciaal, want Pilatus wist dat ze hem uit nijd hadden overgeleverd. Hij wist het. Dit is nijd, dit is gewoon een ophitsen van het volk geweest. En, nu komt het, vers 19. Terwijl Pilatus nu op de rechterstoel zat, er was een rechterstoel. Ja, in een rechtbank, als je naar Korinthe gaat bijvoorbeeld, en je ziet het nog steeds, dat was een, daar kon je een pluimpje krijgen, maar daar kon je ook veroordeeld worden. En op die rechterstoel ging hij dus zitten. En nou ja, bij ons in de rechtszaak, dan heeft de rechter heeft een mooie toga, en die heeft een hamer. En de rechter staat op het punt om zijn oordeel te vellen. Maar, wat gebeurt er? Toen hij op de rechterstoel zat, Pilatus dus, zond zijn vrouw hem een boodschap. Nou, als je vrouw je een boodschap stuurt, ja dan, goeiedag zeg, dan moet je wel even... Zul je net een juist besluit nemen? Ping, WhatsApp, berichtje van je vrouw. En nu? De vrouw van Pilatus is wat onderbelicht in het evangelie. Dat is eigenlijk wel jammer. Want wat lees je hier namelijk? Later wordt ze Claudia genoemd, dat vind je niet in de Bijbel. Dus ik heb alles opgezocht wat ik maar kon vinden. In de Grieks-Orthodoxe kerk heeft zij een plaats gekregen, ook bij de heiligen. Staat ze op de scheurkalender. Nou, dat is toch wel heel bijzonder. Nee, ik zeg het een beetje spottend, zo bedoel ik het niet hoor. Met alle respect, maar op de heiligenkalender, ze is dus officieel... Waarom? Want wat gebeurt hier namelijk met de vrouw van Pilatus? De vrouw van Pilatus zegt op het juiste moment, bemoei je niet met deze rechtvaardige. Want ik heb heden in een droom veel om hem geleden. Ze had een nachtmerrie gehad. Ze had gedroomd over Jezus. Hij is een rechtvaardige. Hij is onschuldig. En ze wilde haar man beschermen om een verkeerd besluit te nemen. En dan is haar advies eigenlijk, hou afstand, bemoei je niet met hem. Neem afstand van Jezus. Dat deed iedereen al. En de vraag van morgen is, wat doen wij met Jezus? Houden we afstand? Vieren we gewoon een beetje Pasen, middelmatig? Ja, we gaan wel naar de kerk. Of ja, dat is toch wel leuk, we hebben een paasmaal. Maar wat doe jij persoonlijk met Jezus? Hoe zou je nee kunnen zeggen tegen deze man? Want een reactie, je kunt niet neutraal blijven. Je kunt niet op afstand volgen. En de uitnodiging van morgen is om dicht bij Jezus te komen. Want hij stierf voor jou en mij. Het viel mij zo op dat deze vrouw dus zo'n nachtmerrieachtige droom had. En veel geleden heeft. Nou, dat is een nacht, dat is een strijd geweest. En net op het moment dat Pilatus zou... Het oordeel zou vellen, komt dat bericht binnen. Weet je, het is nu Pesach, de Joden vieren Pesach. De moslims vieren Ramadan. Ik heb daar wel eens een woordspeling op, maar dat zal ik niet uitspreken nu. Maar die gedenken ook je. En dat valt één keer in de 33 jaar valt dat samen. En dat is vandaag. Dat is wel heel speciaal. Pasen, Pesach en Ramadan. Maar het is bekend dat juist tijdens Ramadan heel veel moslims dromen over Jezus. Dat Jezus verschijnt in een droom en dat ze het kruis zien, dat ze het licht zien. En laten we bidden dat veel mensen, net als deze vrouw van Pilatus, een openbaring krijgt van Jezus Christus. Die paashazen hier in Nederland, die kunnen me gestolen worden. En die chocola word je alleen maar dik van. Ik ben 12 dagen in Oekraïne geweest. Nou, ik ben 2 kilo aangekomen. Maar goed. Dat is een ander probleem. Dus wat gebeurt hier? Hè? En dan komt de Hoge Raad bijeen. En dan staat er in vers 4, Pilatus, vers 24 lees ik nu, toen Pilatus zag dat niets baatte, hij kon op geen enkele manier maar voor elkaar krijgen dat Jezus werd vrijgesproken. En dan is de boodschap dus, hou afstand. Vers 27, toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus mee naar het gerechtsgebouw en riepen de hele afdeling bij hem samen. Dus de Hoge Raad Als de Hoge Raad in Nederland samenkomt, dan beleef je ook wat. Maar goed. En dit ging dus vooraf aan de kruisiging. Nou was de kruisiging een moment dat God had bepaald. Exact tijdens dat Joodse feest. Want op de Sabbat zeiden ze, nou moet nu maar afgelopen zijn. Want het duurde te lang. Wat deden ze? Het was een kruisiging. Er zijn ook wat boekjes, ook wel filmpjes. Ik zou er iets over kunnen zeggen, maar medisch gezien, wat er met een mens gebeurt, met een misdadiger gebeurt als je gekruisigd wordt, dat is werkelijk vreselijk. Dat was door de Feniciërs destijds ontdekt en ontworpen en door de Romeinen verder uitgewerkt, dat een misdadiger zo veel mogelijk en zo lang mogelijk zou lijden. Daarom werd je gegeeseld, je werd gespijkerd aan deze hoofdzenuw. Daar hing je aan. Je kon je af en toe oprichten om even van die pijn verlost te worden. Maar als je je ging oprichten, was ook je rug gegezeld. Dan voelde je ook daar de pijn. En dan 12 uur, zon op zijn hoogst, zo heet mogelijk, zo lang mogelijk, zoveel mogelijk pijn. En dat was aan de kant van de straat gewoon. Mensen liepen voorbij en dan stond er ook boven de misdadiger wat hij gedaan had. Nou, noem maar iets. Ik heb in Jeruzalem in het museum heb ik meerdere beenderen gezien. Er werden veel mensen werden door de doodstraf via deze kruisiging dus gedood. Dat complete beenderen met spijkers van zo'n 14, 15 centimeter lang. Ja, spijkers zeggen wij, maar dat zijn hele dikke grote spijkers. En daar werden de misdadigers aan opgehangen en dan kwam er boven kwam een bordje te hangen, verkrachter. Of, nou, noem maar iets. En boven Jezus, wat moet je nou met die Jezus? Nou, hij had van zichzelf gezegd dat hij de koning van de Joden was. Nou, vooruit. Dus toen hadden ze, in hoeveel talen, weet je dat? In hoeveel talen stond dat boven? In 3 talen. Ja. Welke talen? Het Gronings, het Fries en het Hebreeuws. Welke 3 talen? Het Latijn, het Grieks, ook niet het Oekraïens, sorry. En het Hebreeuws. Inri, hè, kennen we de samen, dat is I-N-R-I, de samenvatting van de Latijnse benaming. Ik heb het hier ook opgeschreven, zodat we het allemaal voor kunnen lezen. Inri, Jezus Christus, hè, Zoon van God. Maar het stond er ook boven in het Hebreeuws. En de eerste letter van een woord heeft altijd een speciale betekenis. Dat is ook inri, Jezus Christus. En dan op het Latijn, in het Latijn. En in het Grieks, maar het stond er ook in het Hebreeuws. En in het Hebreeuws is het Yeshua, Hanori, Wumelach, Hajed Hudin. Oftewel, J-H-W-H. En de schriftgeleerden en de overpriesters zagen daar dus, en dat wordt een tetragrammaton genoemd, dat je dus aan de letters, de eerste letter van het woord, er stond dus letterlijk gewoon J-H-W-H, de naam van God, Yahweh, boven het hoofd van Jezus aan het kruis. En daarom gingen de schriftgeleerden, die gingen naar Pilatus en zeiden, maar dit kan niet, dit kan niet. Eigenlijk zouden we dat er hier, ja, uit respect voor de naam van God doen we dat niet. Maar J-H-W-H, Jezus is de eeuwige Zoon van God. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien, zei Jezus. Jezus is niet de Vader, het is niet een Jesus-only leer. Maar boven het hoofd van de gekruisigde Jezus hing de naam van Yahweh. Halleluja. Jezus is Yahweh. Ik ben. Ik zal er zijn. En daarom wilden ze die naam veranderen. En Pilatus zei, ja, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Hij wou het niet meer veranderen. Het is ook niet meer veranderen. En dit was de waarheid. De waarheid dat Jezus is Yahweh. Wie de zoon afwijst, wijst ook de vader af. Wist je dat? En deze Joden waren allemaal religieus en ze wisten het allemaal. Ze hielden zich aan alle regels en wetten enzovoort. Maar hier is de eeuwige zoon van God gekruisigd. Yahweh hing boven zijn hoofd. En waarom moest Jezus sterven? Nou, ik wil even kort, omdat dit zo onbekend is. Ik had gisteren nog een bijeenkomst met familieleden. Dat was wel heel, heel mooi, heel bijzonder. Dus denk ik ook goed dat we af en toe wel tijd nemen met onze familie. Kijk, je kunt zo druk zijn met je hobby's, met de kerk. Maar neem eens tijd voor je schoonouders, voor je ouders, voor je vrienden, voor je broer. Ja, mijn broer, ja, die heeft een viswedstrijd gewonnen, ook in mij te schelen. Nee, maar dat is voor hem heel belangrijk. Dus ga eens naar hem toe. Neem de tijd. En we hadden gisteren ook een heel bijzonder gesprek. En het is mij heel duidelijk dat in de Calvinistische theologie het gewoon, ja, waarom moest Christus nou sterven? Waarom? Waarom was het strikt noodzakelijk? Ja, omdat God het vroeg, omdat God van je houdt, omdat, ja, je kunt van alles, en dat is allemaal waar. Maar doordat de mens had gezondigd, ging het gehele menselijke ras na Adam en Eva naar het dodenrijk. De Bijbel laat het ook heel duidelijk zien. Als het goed is, krijg ik ook nog een plaatje hier. Ik wil geen Bijbelstudie houden, maar ik wil proberen heel simpel en kort dat duidelijk te maken. In de tijd nadat de mensen hadden gezondigd, kwamen alle mensen in het dodenrijk, niet in de hel. Dodenrijk is het Griekse Hades. Hel is Gehenna. In de hel is nu niemand. Er is nog helemaal niemand. De hel is bestemd voor de duivel en voor alle mensen die hem willen volgen. Maar het dodenrijk was de gevangenis waar alle mensen naartoe gingen nadat ze gezondigd hadden. Het gevolg van de zonde, het loon van de zonde, is de dood. En de dood is een macht onder Satan. En alle mensen, en dat, Jezus vertelt dat heel duidelijk in Lucas 16, heeft hij het. Hier vertelt Jezus wat er gebeurt met een mens nadat je sterft. En dan zegt Jezus, er was een rijke man. Dit is trouwens niet een gelijkenis. Hier wordt Abraham genoemd. Sommigen zeggen, dit moet je symbolisch zien. Nou, er zijn symbolen in de Bijbel. Maar wat symbolisch is, is symbolisch. Wat letterlijk is, is letterlijk. Hier worden mensen met namen genoemd. Het gaat hier over Abraham. En Abraham is niet een mythische figuur, niet een symbolische figuur. We weten heel veel van Abraham. Ook Abraham was hier in dat dodenrijk. En dan is er in dat dodenrijk een onoverbrugbare kloof. Wat gebeurt er als je sterft? De mensen gaan naar dat dodenrijk. Alle mensen die ooit geleefd hebben, iedereen ging naar dat dodenrijk, naar die gevangenis. En de duivel dacht, ziezo, weer één in mijn gevangenis. Nu zegt de Bijbel dat Jezus gekomen is om hem, die de macht over de dood had, te onttronen. Er moest iemand van de troon die de macht had over dat dodenrijk. Dat was Satan. Als Jezus geboren wordt, hij komt in deze wereld, denkt de duivel, dit is mijn terrein, dit is mijn territorium. Dus alle jongetjes worden gedood in dat dodenrijk. Satan uiteindelijk. Lees je ook dat nadat Adam en Eva zondigden, God had gezegd, je zult sterven. Dan vielen ze gelijk, biologisch gezien vielen, de laatste adem. Nee, ze leefden nog een hele tijd. Maar uiteindelijk was de eindbestemming dodenrijk. Hades, dodenrijk. Sheol in het Hebreeuws, dodenrijk. Sommige mensen die denken dat Jezus naar de hel is gegaan, maar dat is larikoek. Dat leert de Bijbel nergens. Ja, ik ben heel straight. Geef mij één tekst waar dat staat. Er is nergens in de Bijbel. Jezus zegt zelfs nadat hij de dood heeft overwonnen, ik heb de sleutel van de dood en het dodenrijk. Hades. Want wat is er gebeurd nadat alle mensen daar naartoe gingen en er een gigantische, onoverbrugbare kloof is, staat er in Lucas 16, onoverbrugbaar, want dat is communicatie tussen de arme Lazarus en, sorry, Ja, ik kan het niet helemaal lezen, maar ik probeer het te... De bedelaar, Lazarus, hij wordt hier ook met name genoemd. Dat is niet een symbolische figuur. Het is gewoon, hier wordt iemand die een bedelaar was. Iedereen wist waar hij zat. Daar zat hij ook. Dat was zijn naam. Die stierf, kwam ook in het dodenrijk. En dan ziet hij daar, vers 23, Lucas 16, 23, ook de rijke man stierf. Was ook een rijk man. Hij werd begraven en toen hij in het dodenrijk... in Hades zijn ogen opsloeg, onder de pijnigingen zag hij Abraham van verre. Dus die rijke man die was ook in dat dodenrijk. Ja, iedereen kwam in dat dodenrijk, maar er waren twee helften, er waren twee afdelingen. Er was een onoverbrugbare kloof, zegt Jezus hier. Vers 26. Bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij die van hier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. Dus er was communicatie mogelijk, blijkbaar, in dat dodenrijk, Hades. En dan roept deze rijke man die daar gevangen zit, die zijn eindbestemming heeft bereikt, die roept, ik heb 5 broers, waarschuw ze. Ja, ja. Weet je, terwijl je leeft hier op aarde, moet je je broers waarschuwen. Niet als het te laat is. En dan krijgt hij een opmerking, maar Abraham zei, ze hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten ze luisteren. Hij zei, nee! Zit je in het dodenrijk, spreek je nog tegen. Je hebt van die mensen die spreken altijd tegen, die weten alles beter. Zelfs totdat ze in het dodenrijk zitten. Nee, dit moet er gebeuren. Nou, misschien denk jij ook vanmorgen dat je heel goed weet wat er moet gebeuren. Maar als jij vandaag sterft, wat gebeurt er dan met je? Dat is heel belangrijk. Wat doe je met Jezus? Waarom is Jezus gestorven? Weet je, wat er gebeurde is dat alle mensen hadden gezondigd en gingen in dat dodenrijk. Mensen die met God hadden geleefd, die zaten aan die kant van Abraham... de schoot van Abraham, alle andere mensen, die zitten daar nog steeds, die zitten in het Hades, in dat dodenrijk. En nu kwam Jezus, die op het moment dat God had uitgekozen zijn leven gaf. En we zien beschreven in Matteüs 28, de dag na de Sabbat, want ook de Sabbat was vervuld, de dag na de Sabbat, stond Jezus op uit de dood. Wat is er gebeurd in die 3 dagen? Jezus is naar dat dodenrijk afgedaald, nedergedaald. Dat is ook dus de fout in de apostolische geloofbeleid. Dan is nedergedaald ter helle, ken je dat? Ja, dat moesten we vroeger leren. Hij is niet nedergedaald ter helle. Er is niemand in de hel, net naar Hades. Hij ging naar dat dodenrijk en ik zeg vaak, toen Jezus, die volmaakt mens was, maar ook God, tegelijkertijd. God zelf kwam in het dodenrijk. Yahweh kwam in het dodenrijk en de dood schrok zich dood. Want hier was een mens die nooit gezondigd had. En dan leert de Bijbel dat opgevaren naar de hoge, toen Jezus is opgevaren naar het paradijs, en ook de man die naast hem stierf, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Dat is niet meer het Hades. Dus dit bovenste gedeelte van het paradijs heeft Jezus meegenomen naar de hemel. Hij heeft hem meegenomen. Dat is de grootste volksverhuizing geweest die ooit heeft plaatsgevonden. Opgevaren naar de hoge, nam hij hen als krijgsgevangenen mee in de hemel. Heden zul je met mij in het paradijs zijn. Als jij vandaag sterft, sterf je dan, sla je ogen op in Hades, in het dodenrijk, of in het paradijs, bij Jezus. Het is verreweg het beste, zegt Paulus, dat ik, ja, om uw betwil zal ik nog blijven, maar om verreweg het beste om mijn intrek bij de Heer te nemen. En als je woning klaar is boven, mag je gaan. Halleluja. Dus Jezus moest sterven. En nadat hij de duivel had verslagen en al deze mensen uit deze gevangenis, deze eindbestemming, had losgeweekt en meegenomen. Weet je, wat een moment is dit geweest. Toen Jezus opstond uit de dood. Je leest hier in de Bijbel, dat ook, dit is dus in de geestelijke wereld waar ik het nu over heb. Dat moeten we even leren, vandaar dat ik zo'n plaatje erbij heb. Maar in de natuurlijke wereld, daar lees je dat de rotsen scheurden. Het moment dat Jezus opstond uit de dood. De rotsen scheurden. Er was een aardbeving. Dat groepje soldaten, dat sloeg helemaal ondersteboven. En het voorhangsel van de tempel scheurde. Oh, er was wrempel een tempel. Ja, natuurlijk was er een tempel. Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Dat is een gigantisch gordijn uit één stuk geweven. Het scheurde niet van boven, niet van beneden naar boven. Godsdienst is niet wat wij een beetje de boel aan het knippen zijn. Godsdienst is het dienen van de levende God die het voorhangsel scheurde. En het heilige der heiligen kwam open voor jou en voor mij. En Jezus heeft het vervuld. Hij heeft de duivel ontroond. En weet je, als hij dan aan Johannes verschijnt, wat zegt Jezus dan? Ik ben dood geweest, maar ik ben levend tot in alle eeuwigheden. Ik heb de sleutel van Hades. Ik heb de sleutel van de dood en het dodenrijk. Halleluja. Daarom zegt Jezus ook tegen ons, als we in hem geloven, zullen we de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. We zullen er nooit komen. Halleluja. Waarom moest Jezus sterven? Om onze eindbestemming te doorkruisen. En dan komen we niet meer terecht. De Bijbel leert wel dat wij ook als christenen overigens voor een rechte stoel zullen verschijnen. De rechte stoel van Christus. Want hoe je leeft als christen is wel degelijk bepalend voor ja, hoe je functioneert straks in de hemel. Er zijn mensen die ternauwernood behouden worden, leert de Bijbel. Voor de rechterstoel, hoe heb je met Christus geleefd? Hoe heb je je tijd, je financiën, je leven, je talenten, hoe heb je gegeven aan God? Wat doe je met Jezus? Volg je hem op afstand? Of laat je hem toe in je leven en zeggen, Heer, hier is mijn hart. Hier is mijn hele leven. Ik geef mij over aan u. Halleluja. En dat is wat we nodig hebben. Weet je, het is niet alleen een historisch feit, Pasen, maar het is ook een geestelijke realiteit. En de duivel is van de troon. Hij is van de troon. De dood heeft geen macht meer. Daarom als christenen ook sterven, nou, ons lichaam sterft nog wel, maar dat is gewoon een verhuizing. Wij zelf, onze persoon, geest en ziel, onze persoonlijkheid, wij gaan rechtstreeks naar de Heer. Ik heb zo vaak bij mensen gestaan aan het sterfbed, dat ze gingen ademhalen en dan zagen ze, en dan zeiden ze, Jezus, Jezus. En dan kwam Jezus ze halen. Halleluja. We gaan niet naar het dodenrijk, we gaan naar het paradijs. Wat doe je met Jezus? How could you say no to this man? Hoe kun je hem afwijzen? Hoe kun je hem op afstand houden? Al wil je vanmorgen zeggen, Heer, kom dichtbij. Kom dichtbij mij, kom in mijn hart. Ik kniel bij het kruis. U stierf voor mijn zonde. U bent Yahweh. Ik ben. Ik zal er zijn. U bent Yahweh. Laten we samen bidden. Heer, dank u wel voor dit paasfeest. Dank u wel, Heer, dat u gekomen bent. En in de zichtbare wereld, het is een historisch feit, Heer. De aarde scheurde, het voorhangsel scheurde, de rotsen scheurden. Er was een aardbeving. En de mensen stonden erbij, van verre. Heer, maar u stierf. En u stond op uit de dood, om de duivel te onttronen. En ik dank u dat de duivel van zijn troon is. En daarom is er vergeving voor ons. Daarom is er genezing voor ons. Daarom is er bevrijding voor ons. Je kunt vandaag bevrijd worden van dwanggedachten, dwangneuroses. Alles wat de duivel nog aan invloed zou willen hebben in je leven. Breken mee. Niet van verre Jezus volgen. Wel een beetje toekijken hoe het aan toe gaat. Maar kom dicht bij Jezus. Kom dicht bij hem. Heer, hier is mijn leven. Ik geef mijzelf aan u. Weet je, en dan wordt dit paasfeest wordt ook een paaswonder voor jou. Dan gaat Jezus opstaan in jouw hart, in jouw lichaam. Dan wordt het paaswonder wordt voltrokken in jouw leven. Halleluja. Heer, ik bid u dat we een besluit mogen nemen. En ik wil gewoon een uitnodiging doen. Als je hier bent en je zegt, ik wil niet meer een beetje middelmatig van afstand. Ik wil dicht bij Jezus komen. Ik wil dat hij mijn leven bepaalt. Steek een kort moment je hand op en doe hem daarna weer naar beneden. Ik zal voor je willen bidden nou. Laat er iets gebeuren in de geestelijke wereld. Laat er iets gebeuren in jouw leven. Wees niet een volgeling op afstand. Ik zie je hand. Ik zie een paar handen. Ja, ik zie hier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 handen zie ik. Heer, ik wil bidden dat mensen die nu een besluit nemen om niet op afstand, middelmatig, maar een volgeling te zijn. Van ja, ik hoor er ook wel bij als het me uitkomt. Maar om te zeggen, ik kies voor Jezus. Ik ben een volgeling van Jezus. Heer, kom in mijn hart. Kom in mijn hart. En weet je, dan is je eindbestemming is het paradijs bij Jezus. Niet meer in het dodenrijk. Het dodenrijk zullen, de Bijbel zegt in Openbaring, de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren. En al deze mensen zullen moeten verschijnen voor de grote witte troon. En dan wordt gekeken of je naam geschreven is in het boek des levens. Maar wij als christenen zullen beoordeeld worden voor de rechterstoel van Christus. En neem een besluit om niet een middelmatige christen te zijn. Niet middelmatig, maar om een toegewijde persoon te zijn. En Heer, ik bid u ook voor deze dagen, ook van vasten, dat ook moslims vasten. Jezus, openbaar uzelf, zoals u zich openbaarde aan de vrouw van Pilatus. Doe het ook vandaag. Ik bid u voor de mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht. In oorlogsnood. Misschien zijn ze christen, misschien ook niet. Heer, ik bid u dat ze hier rust zullen vinden, niet alleen, maar dat ze Jezus zullen vinden. Jezus zullen vinden. Doe een wonder, Heer, en gebruik ons daarvoor ook als kerk. Heer, we willen niet de kerkje spelen, we willen niet meer wat diensten houden. We willen leven met Jezus. We willen zo graag ook dat onze familieleden, onze buren uit de straat, dat zij Jezus leren kennen. Yahweh, de opgestane Heer. Halleluja. Amen.